In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en hartelijk welkom bij Hour of Power. Het is nog wat frisjes buiten, maar ik hoop dat dit programma hartverwarmend is. Bobby Schuller spreekt over het onderwerp dat je geliefd bent door God. En Andrew Schwab is in Amerika een hele bekende rockzanger. En hij heeft een boek geschreven over de uitdaging, omdat hij daar zelf mee te maken kreeg, die jonge mannen in hun leven tegenkomen. Michael Schitchell, die naar Nederland komt, een van de toptenoren uit het koor van Hour of Power, zingt over zijn leven met God. En als gast vanmorgen bij Hour of Power, de, nou niet helemaal kerstverse, maar toch wel verse minister van Basis, Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Arie. Leuk dat je er bent. Ik heb een brief in mijn handen en die ga je zo meteen voorlezen.
Spannend.
Ja, ja. Fijn dat je er bent. We gaan praten over onderwijs, over je leven, over wat je motiveert en wat je drijft. En ik vind het bijzonder fijn dat je hier vanmorgen wilt zijn.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning.
Sorry Hannah's not here today. We got in a huge fight this morning, so she decided not to come. Just kidding. Hannah's sick and can't be here. She's just got this cold thing. So anyway, she sends her love to everybody. And hey, we're just so glad you're here today. Would you turn around to those who are standing next to you, greet them warmly in the name of the Lord, and just say, God loves you and so do I. You can be seated. Hear the reading of the word of the Lord, Luke chapter 14, verse 7. When Jesus noticed how the guest picked the places of honor at the table, he told them this parable. When someone invites you to a wedding feast, don't take the place of honor, for a person more distinguished than you may have been invited. If so, the host who invited both of you will come and say to you, "Give this person your seat." Then, humiliated, you will have to take the least important place. But when you're invited, take the lowest place, so that when your host comes, he will say to you, "Friend, move up to a better place." Then you'll be honored in the presence of all the other guests. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. May God add his blessing to the reading of this, his holy word. Thank you guys so much. That was awesome. Well, our guest today is Andrew Schwab. He's a frontman and lead singer and lyricist for the Christian metal band Project 86, which has achieved international success as an independent group since its inception in 1996. In addition to his successful music career, Andrew is also an accomplished author of several books and a talented graphic artist. And he's very tall, too. You're taller than me.
I'm cheating. I'm wearing boots.
Okay, all right. His most recent book, The Tin Soldiers, focuses on a lost generation of young men who are searching for meaning and purpose. Would you welcome with me Andrew Schwab? Hey, sir, how are you? So, your band is awesome, Project 86. Why don't you tell us a little bit about how you guys landed on that name?
Well, the band's been around since the 90s, the mid-late 90s, and back then it was really cool if you were playing alternative music or rock music to have a word with a number in your name.
Okay.
It's not as cool anymore.
Yeah. Sure.
But we chose the number 86 because it referenced being rejected or separated, and we felt like that was a good double meaning almost, in the sense that we were all Christian artists, Christian musicians, coming together to hopefully play music not just for Christians, but for the greater rock and heavy music community. But there's a risk in that, because maybe when they find out what we believe, they reject us.
Yeah.
It was also meant to be applied to...
Even people in the metal community would reject you.
Exactly.
Yeah.
So sure. The idea also that it was always a goal for us to have our own sound, not to be a Christian version of something else that was maybe more popular or more accepted in the general market, per se. So that was a risk as well. So we felt like Project 86 was putting ourselves out there, potentially being rejected.
A lot of people will criticize you guys, or even heavy metal Christian bands in general, not being Christian enough. I mean, like, what's your response to that?
You know, it's funny when I hear people try to classify the band as being rock or metal or heavy, etc. When we started, we were like one of the heaviest bands. And yeah. And as we've evolved, we've become a little bit more rock-centric, but there's so many bands that are so much heavier than us, we're considered light almost now. Yeah. But it all depends on who you're comparing, you know, whatever band you're talking about to or whatever sound to. But anytime you play anything that's a little less orthodox or mainstream, you run the risk of being, you know, ostracized by a certain audience, et cetera. And we've always appealed to a certain demographic. A lot of them are guys.
Yeah.
A lot of them are guys who like listening to music when they work out.
Yeah.
Or people who are going through a hard time or a difficulty in their life, a trial. And that seems to be consistent throughout the years in doing this, is the people who are going through difficult times really relate to the music. And so I don't think it's for necessarily everybody. But yeah. For the people that connect with it, they connect with it deeply.
It's, you know, and that's the other thing, is you guys have such a great heart behind your music. And that's, I think that's a big part of, like, what often gets lost.
You're trying to essentially say, hey, I'm going through this thing sometimes, and I'm not going to pretend like I'm doing awesome. And that's okay.
Yes.
And this is how I feel.
That's right.
You know what I mean? And then other days, man, I just want to take over the world because I feel like my life is going the right direction, and I have a power greater than me behind me. But to portray the whole of the human experience in the context of faith, that's the goal.
That's awesome, Andrew. Andrew Schwab from Project 86. Check out their music. It's awesome. Before we let you go, tell me about Tin Soldiers real quick.
Thank you, guys, by the way. And thanks for having me. Thank you for having me. This is the most recent work, literary work, I put my hands on. It's called The Tin Soldiers. This is an actual workbook. It's geared towards guys, emerging generations of men, as well as, you know, men in general, just who are maybe questioning where they're at in life. You know, where am I going? What's my purpose? It's meant to sort of break it down and help you to hone in on where you're headed and maybe what God is doing at this specific moment with your life.
Great. The book is called Tin Soldiers, Andrew Schwab, Project 86. Thank you, sir, so much.
Man.
We appreciate
Pleasure
you and love you.
Around.
Thank you.
Thank you, guys.
God bless you.
Talk to God, He understands. what's in my heart as I pray. Lord, guide my steps and lead me on, and I'll never walk alone since I walk with God. From this day on.
En dat was Michael Schitchell en hij zong heel enthousiast I Walk With God From This Day On. Nou, de man die naast me zit, die kan daarover meepraten in zijn leven. Ik heb hem al aangekondigd, het is onze minister voor basis, voortgezet onderwijs en media. Ik zeg niet meneer Slob, ik zeg Arie, want je bent al een aantal keren te gast geweest bij Hour of Power. En ik vind het ontzettend fijn om te praten over de nieuwe uitdaging die je net hebt aangenomen. Maar er is nog een uitdaging en die is in deze brief vervat. En toen ik hem las, toen ontroerde het me. En heb je door waar ik het over heb?
Ja, ik zie het. Ja.
Ja.
Dat is een brief die ik geschreven heb in 2017, mei 2017, aan mijn toen nog ongeboren kleinzoon. Inmiddels is die al ruim 7 maanden, bijna 8 maanden. Maar toen wist ik wel dat het een kleinzoon zou worden, want mijn dochter had het wel verteld. En toen vroeg het Reformatorisch Dagblad aan mij in het kader van het feit dat onderwijsvrijheid 100 jaar bestond, van zou jij daar iets mee willen doen? En toen heb ik gezegd, nou, ik maak gewoon een brief aan mijn ongeboren kleinzoon daarover. En dat is steeds geworden. Ja, dat is bijzonder.
Zou je hem voor willen lezen?
Het is wel bijzonder om te zeggen aan mijn ongeboren kleinzoon. Nu zou ik zeggen, lieve Joa, want hij is Joa genoemd. Dit wordt een bijzondere brief. Het is namelijk mijn eerste brief aan jou, mijn kleinzoon. Nog een paar weken en dan zal je geboren worden. Weet dat ik er naar uitkijk om je straks als mijn eerste kleinkind in de armen te mogen sluiten. Het is bijzonder om te zien hoe jouw moeder, mijn oudste dochter en je vader nu bezig zijn alles in orde te brengen voor jouw komst. Wat bof je daarmee? Uit alles blijkt namelijk dat ze jou een goede start in het leven willen geven. Dat zal ooit ook gaan betekenen dat ze later op zoek zullen gaan naar een geschikte school voor jou. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheden die jouw ouders in dit land daarvoor nu hebben. Dit jaar herdenken we het feit dat er 100 jaar geleden ook ruimte kwam voor de financiering van het bijzonder onderwijs. Nu zegt jou dat nog helemaal niets, maar ik hoop dat ook jij daar ooit de grote waarde van zal gaan inzien. Het betekent namelijk dat ouders voor hun kind of kinderen een school kunnen uitkiezen die aansluit bij de opvoeding die ze voor hun kind of kinderen voorstaan. Jouw papa en mama geloven beide in God. Ik weet zeker dat ze jou daarover bij het opgroeien ook zullen vertellen. En wat is het dan fijn dat ze jou straks naar een school kunnen laten gaan waar vanuit eenzelfde overtuiging met kinderen wordt omgegaan en les wordt gegeven. Dat alles lijkt allemaal erg vanzelfsprekend, maar dat is het niet. In ons land is er lang voor gestreden en in heel veel andere landen kennen we geen bijzonder onderwijs dat de overheid betaalt. Je opa is ongeveer 15 jaar lid geweest van de Tweede Kamer en hij heeft in die tijd van dichtbij ervaren dat de vrijheid van onderwijs ook in ons land geen vanzelfsprekendheid is. Wat de een als een zegen beschouwt, is voor de ander een ergernis. Zeker in deze tijd als het om het geven van onderwijs vanuit een geloofsovertuiging gaat. We zullen ervoor moeten blijven strijden dat kinderen als jij straks gebruik kunnen blijven maken van het christelijk onderwijs. Lieve kleinzoon, ik gun jou eerst een goede komst op deze wereld en een onbekommerde eerste levensjaren. Maar straks ook een goede christelijke school waar je verder gevormd kan worden. Wie weet kom ik je nog wel eens ophalen bij die school. Dat zal het bijzonder onderwijs voor mij als trotse opa nog bijzonderder maken. Een hartelijke groet, Arie Slob, die zich bijna jouw opa mag noemen. Nou, het is mooi om weer te lezen. Zeker nu ik er natuurlijk gelijk beelden bij heb.
En de beelden die ik erbij heb is, want ik ken je kleinzoon niet. De beelden die ik erbij heb is, de aanstaande opa schrijft dit verhaal als die directeur is van het Historisch Centrum Overijssel de Stichting IJsselacademie. En de politiek achter zich heeft gelaten. En schrijft over onderwijs en niet weet dat opa weer minister gaat worden.
Nou, dat maakt het inderdaad ook bijzonder. Ja, ik had geen idee dat dit op mijn weg zou komen. De verkiezingen waren toen wel geweest en ze waren volgens mij aan het formeren. Maar volgens mij stond de ChristenUnie er toen buiten. Want er is van alles gebeurd in die lange formatie, die langste die er ooit geweest is. En sowieso, ook al hadden ze daar nog aan tafel gezeten, was het ook geen vanzelfsprekendheid dat ik uiteindelijk gevraagd zou worden om deze post, deze portefeuille, mijn eigen te maken. Dus dat maakt deze brief inderdaad, geeft nog een bijzondere dimensie als je dat nu weet.
Ja, want hoe is het om weer terug te zijn in de politiek en na fractieleider van de ChristenUnie ervoor een lange politieke carrière, 15 jaar, om nu minister te zijn?
Ik ben natuurlijk een kleine 2 jaar, net geen 2 jaar, maar het zat er dicht tegenaan, ben ik uit Den Haag weggegaan. Niet omdat ik het niet meer fijn vond om het te doen, maar het was gewoon goed om ruimte te maken voor mijn opvolger Gert-Jan Segers, die, kunnen we toch wel zeggen, het fantastisch doet. Samen met alle andere mensen. Ik ben iets anders gaan doen.
Maar ik vond het zo apart. Een politicus die dan directeur van het Historisch Centrum Overijssel wordt. Zou je niet gelijk bedenken.
Ik wilde heel graag wel weer terug naar het oosten van het land. Weer meer thuis zijn en ook andere dingen kunnen doen. Ik wilde bijvoorbeeld ook graag in de kerk actief worden. Wat, ja, dat was gewoon haast onmogelijk als Kamerlid om daar ook nog een verantwoordelijkheid te nemen. En ik ben historicus van oorsprong. Dus het feit dat ik de wereld van de cultuurhistorie ben ingegaan, is niet zo'n hele onlogische. En ik heb ook mijn hart daar kunnen ophalen in de 2 jaar die nu achter me liggen.
Ja, je vrouw was erg blij. Arie was meer thuis. Toen je tegen je vrouw zei, nou ja, ik krijg de eervolle uitnodiging om minister te worden, zei ze toen hoera?
Nou, ik deel altijd alles met mijn vrouw. Dus we hebben inderdaad dit soort dingen samen besproken. En voor mij was altijd heel erg duidelijk, zij moet het goed vinden. Als zij het niet goed vindt, gaat het ook gewoon niet gebeuren.
Meen je dat?
Ja, dit moet je samen willen. Dat ik Kamerlid ben geworden, fractievoorzitter ben geworden, partijleider ben geweest. Allemaal keuzemomenten geweest waar je even weer op een kruispunt staat en elkaar in de ogen kijkt. En zegt van, kunnen wij dit samen doen? Want dit doe je gewoon samen. En Gert-Jan heeft op een bepaald moment dan wel aan mij gevraagd van, nou, het is niet uit te sluiten dat ik je misschien nodig heb. Dat was voor mij natuurlijk ook wel belangrijk om in mijn hoofd al even iets op gang te brengen. Kijk, en dan begin je voor het eerst met je vrouw te praten over dat soort dingen. Op een bepaald moment zei ze, als dit de weg is die we moeten gaan, dan sta ik achter je, zoals ik dat altijd gedaan heb. Nou, dat is natuurlijk heel fijn. Voor mij was het ook belangrijk dat er een regeerakkoord zou liggen, dat ik ook wel mijn eigen kon maken. Dat is uiteindelijk ook gelukt. Maar wat ook belangrijk was, dat ik ook iets te doen had wat ook goed bij me paste. En dat was natuurlijk afwachten, want het is pas in de allerlaatste fase is dat besloten. En toen heeft Gert-Jan inderdaad aan mij gevraagd van, Arie, ik heb deze portefeuille voor je. Zou je willen komen? Nou, uiteindelijk was ik zelfs even sprakeloos. Gebeurt niet zo heel vaak bij mij.
Nee.
Omdat het zo'n mooie portefeuille is die zo bij mij past. Ook bij mijn leven, wat ik allemaal gedaan heb. Ja. Ik ben wat journalistiek actief geweest in het verleden. Nou, onderwijs is gewoon mijn ding altijd geweest. En met name ook het funderend onderwijs, zoals we dat noemen. Dus het primair onderwijs. We noemen het nu basisonderwijs, maar het is wel ietsje breder. En het voortgezet onderwijs. Ja, en dat kwam naar mij toe van, zou je daar bestuurlijk verantwoordelijk voor willen worden? Nou, toen had ik geen wapen meer om nee te zeggen, zeg maar. En toen ben ik gegaan.
Ja, dat doe je met verve. Ik hoor uit het onderwijsveld, ik heb zo wat rondgebeld en zeggen, nou, deze minister, die waarderen we omdat hij zich heel erg in de materie verdiept. Maar we zien hem ook veel in het veld, op scholen. Ergens, zomaar op bezoek, wandelt hij een klas binnen, komt hij een school bezoeken.
Ja, dat is mooi.
Dan, ja.
Ja, maar ik zou ook niet anders kunnen werken. Ik bedoel, ik kan niet alleen maar van papier werken. Papier is natuurlijk wel belangrijk en gelukkig steeds minder papier gaat het digitaal. Maar je moet wel veel letters je eigen maken. Dat hoort erbij, dat kan ik ook wel. Maar als ik alleen maar vanaf het papier met onderwijs bezig zou zijn, ja, dan gaat er iets fout. Ik moet die scholen in, ik moet die kinderen in de ogen kijken, de leerkrachten, de schoolleiders die ook een belangrijke rol hebben en van hen horen wat ze meemaken, wat hun problemen zijn, waar ze hun plezier in hebben en een uitdaging zien. En op die manier kan ik in combinatie met heel veel informatie die ik krijg natuurlijk ook veel beter tot standpunten komen dan dat ik dat alleen maar van papier zou doen. Kijk, sowieso als minister,
ja, het zit
al in de naam, ben je dienaar. Ja. Dus dienend leiderschap hoort ook bij deze positie. Ik zit daar niet voor mezelf. Ik zit er wel namens de ChristenUnie, maar niet voor de ChristenUnie alleen. Ik zit er voor het Nederlandse volk, voor al die jongeren. En dat zijn er inderdaad heel erg veel. En die verdienen het gewoon dat ze goed onderwijs krijgen. En ik ben er ook trots op. Ik heb net de brief gelezen dat we in Nederland ook ruimte geven aan ouders om voor die vorm van onderwijs te kiezen die ook aansluit bij hun opvoeding. Dat is voor kinderen waar je graag een christelijke opvoeding voor wil hebben, ook ontzettend belangrijk, maar ook voor mensen die andere overtuigingen hebben. Dus dat is voor mij een hele grote verantwoordelijkheid om te zorgen dat dat ook in stand blijft en dat die scholen ook kwaliteit leveren. Ja. We weten wel dat er behoorlijk wat problemen in het onderwijs zijn. Gaat heel veel dingen goed, maar de werkdruk is heel hoog. Sommigen vinden de salarissen ook nog te laag en kinderen ook met heel veel problemen soms die in het onderwijs terechtkomen, want al die kinderen komen door die voordeur naar binnen. Nou, ik moet dan uiteraard vanuit mijn verantwoordelijkheid met al die andere mensen die in het onderwijs een plek hebben, zorgen dat we de scholen ook zo laten functioneren dat ze daar ook op een goede manier mee om kunnen gaan. En dat is een grote opgave.
Prachtige volzin, maar het lijkt me een hele klus.
Nee, zeker. Dat is zeker een hele klus. En ik kan dat ook niet alleen. Ik draag wel een bestuurlijke verantwoordelijkheid als minister, maar ja, ik kan hoog en laag springen, maar die leerkrachten voor de klas, die moeten het uiteindelijk doen. Ik ben zelf ook leraar geweest. Ik weet ook wat zo'n vak betekent. En ik heb veel respect voor de mensen, hoe ze bezig zijn. Ja. Maar ook de schoolleiders. Dat zijn ook hele belangrijke personen in een school die ook in belang van de leraren en de leerlingen de goede dingen doen.
Ja. Even terug naar die brief waar we mee begonnen. Want toen je hem voorlas, toen dacht ik, nou, mensen die niet van christelijke huizen zijn, die kunnen wel eens denken, nou, die minister is wel heel erg gefocust op het christelijk onderwijs en de rest boeit hem misschien niet zo. Maar je bent de minister of all.
Zeker, zeker. Ik gaf het net ook al aan. Ik vind het belangrijk dat ouders kunnen kiezen voor die vorm van onderwijs die aansluit bij de opvoeding die ze voor hun kinderen voor hebben. Ja, neem het mij niet kwalijk, maar ik ben christen. Dat ik het ook heel fijn vind dat er christelijke scholen zijn. En mijn dochter en haar man zijn ook christelijk. En die willen graag voor hun zoon ook graag christelijk onderwijs. Nou, dat kan in dit land.
De onderwijsvrijheid, voor een moslim of iemand.
De onderwijsvrijheid staat ook in het regeerakkoord. Dat is ook heel bijzonder. Ja. De vrijheid van onderwijs, die nu 100 jaar oud is en die altijd onder vuur heeft gelegen, vanaf het allereerste begin overigens. Oh, ja? Dat is nooit anders geweest. Het was zelfs een politiek compromis toen die bekostiging ook geregeld werd. Maar dat is nog steeds het geval. Maar die staat in het regeerakkoord in een regering waar de ChristenUnie in zit. En daar ben ik ook heel trots op. Maar dat de andere kant is, en dat is geen verkeerde kant, is dat mensen met andere overtuigingen ook ruimte moeten hebben voor een school naar hun keuze. En dat kan in dit land. Dus, en ik weet dat jij heel veel over de wereld hebt gereisd, maar ik denk, dan weet je misschien nog beter dan ik dat dat in heel veel landen gewoon heel anders is. En dit is uniek in Nederland.
Ja, mooi hè? Ja. Kostbaar goed.
En dan mag ik dus in het jaar dat het 100 jaar geleden was dat die gelijke bekostiging werd gerealiseerd, mag ik aantreden als minister. Ja, dat is natuurlijk wel een cadeautje.
Ja, we gaan wel even kijken naar wat beelden.
Dat is goed.
Prachtige gesprekken gehad met docenten, met schoolleiders, ook met leerlingen. Heel veel informatie meegekregen als het gaat om waar hun werkdruk vandaan komt. En ook waar ze hun plezier uit halen, want dat straalde overal ervan af. Mensen die met hart voor onderwijs hebben gekozen. Ik neem dat nu mee naar Den Haag.
Het Haagse Zuiderpark, waar jullie vorig jaar massaal je stem lieten horen. Wat fijn om te merken dat er zoveel mensen zijn die zich met passie inzetten en zich hard maken voor investeringen in het onderwijs. We hebben meer dan 700 miljoen euro extra, structureel. We zijn het niet over alles eens, maar hierover wel. Dat geld moet heel goed besteed worden, zodat jullie het verschil merken in de klas.
Jullie kunnen op mij rekenen en ik reken op jullie.
We hebben het alleen maar over onderwijs gehad, maar je hebt ook nog media in je portefeuille.
Ook dat nog.
Dankzij die vrijheid mogen wij ook elke zondag Hour of Power uitzenden.
Ja, de media en ook de vrijheid van pers, van media, is natuurlijk ook inderdaad een groot goed. Omdat het natuurlijk een medium is waar je heel veel mensen mee kunt bereiken. En daarbij kun je dus ook allerlei boodschappen communiceren die je belangrijk vindt. En ja, dat heb je pas door hoe belangrijk het is als je het niet meer zou hebben. Ja. En we hebben in Nederland heel veel mogelijkheden. Ik ben zeer gemotiveerd om ook te proberen in Nederland dat medialandschap wat we hebben, met ook alles wat op ons afkomt, hè, want er is heel veel in beweging, ook wereldwijd, ja, om wel te zorgen dat we het goed blijven doen met elkaar.
Wat is dat voor jou? Want daar wil ik mee afsluiten, om midden in het leven te staan, een vooraanstaande positie te hebben en ook volbloed christen te willen zijn en die principes ook uit te dragen van Gods liefde, bewogenheid voor mensen. En dienend bezig te zijn.
Nou ja, dat is eigenlijk je basis. Ik heb wel eens vaker gezegd, geloof is mijn bloed, is een bloedstroom voor mij. Dat is onlosmakelijk verbonden met wie ik ben en hoe ik me gedraag. In ieder geval, dat is wel mijn streven om van daaruit te leven. En ik weet ook dat ik daar fouten in maak. En dat ik bij wijze van spreken iedere dag weer opnieuw moet beginnen en met lege handen voor God sta. Maar het is wel iets wat uiteindelijk mij wel ten diepste beweegt om te doen wat ik doe. En om te gaan met mensen zoals ik het doe. Dus het is heel bepalend. Dan maakt het ook niet uit wat mijn plek is. Natuurlijk heb ik nu een hele bijzondere plek gekregen. Maar ook op de andere posities waar ik gezeten heb, is dat ook altijd mijn inzet geweest om als christen te leven. En mensen ook als unieke schepselen te zien. En ten diepste ook zelfs geroerd te raken door het feit dat je weet dat je door God gekend bent. En dat God je een plek geeft in de wereld. En het leven zo te leven zoals Hij dat ook ten diepste bedoeld heeft.
Het lijkt me een heel mooi einde van dit programma op de vroege zondagmorgen. Mag ik je heel hartelijk bedanken. Ik vond het een verschrikkelijk leuk gesprek. Ik denk dat niet iedereen een minister zo kent die zich ook een stukje in zijn hart laat kijken. En ik wil je graag dit boek geven. De namen van God. Ik ben God bij zijn naam kennen. Je kent het bij zijn naam. En je geeft dat door.
Dankjewel.
Ja. Arie, mag ik je hartelijk danken en heel veel sterkte toewensen op die mooie taak die je mag vervullen voor ons land.
Dankjewel.
Friends, would you hold your hands out like this as a sign of receiving? Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Today, I'm going to be talking about that one simple fact that we truly are loved by God. If we can believe that, we inherit a sort of soul armor, a resilience to the pains and sufferings of living. That if we know that despite when we mess up, some people won't forgive us, some people won't let it go, some people will disrespect us, we have a God in heaven and on earth who loves us, always will love us, and that no one in the universe loves us in the same way or to the same degree that he does. We say this thing every week, and today's a bit of a one-off, and I wanted to just take time to sort of refocus on this creed that we say constantly to remember what it does for the soul. We get a lot of criticism because for some people, that creed can be offensive, but it's biblical. People say, what do you mean I'm not what I do? If someone murders somebody, he's a murderer, right? If someone has $1 million, they're a millionaire. If someone is said to be an Olympian, they probably are. See, my point is that, yes, it's true that in many ways we can be identified in those ways, but to God, just in the same way that a mother doesn't think of her, you know, Olympian child as an Olympian or a failure or a winner or a loser, the mother thinks of her child as her child. He or she belongs to her. And nothing can happen to change that fact. God's love is so much greater than even the love of the greatest mother or father. God's love for you is so enduring and true and infallible and unchanging that there is nothing you can do to lose that. And so for the believer, our goal is faith. To believe that what the scriptures say about God's love is true, and to build our lives in response to the true, deep conviction of that fact. If we do that, we inherit all we ever wanted and all we ever needed. I'm convinced, you see, that shame always leads to sin, and confidence in God's love always leads to righteousness. Always. So today, I actually want to talk about serenity and how reputation management destroys serenity and how we can just today let go of needing to prove ourselves to everybody. We can let go of always having to be honored, always having to be respected. We can let go of all those things today and know that pleasing God with our lives is enough. And more than enough. It's like this. I remember I had the biggest crush on Hannah for years. I met her in high school. Many of you know the story. But I just pursued her for such a long time, but also didn't pursue her. She was dating a friend of mine, and there were layers, right? And I'm not even sure she knew my name. She certainly wasn't into me. And I remember after this long 6-year journey, finally, Hannah and I started dating and fell in love. And I remember that one day she said those words, I love you. And it was like the greatest thing I ever heard. And I will tell you that especially when I was younger, was easily offended. I played ice hockey. I was a right wing. And one season, the only record I ever set was for that season, most minutes in the penalty box for fight. I just loved to fight. And actually, our coaches encouraged it. I digress. And so, like, you know, I was often an easily offended guy. And I remember after Hannah told me that she loved me, it was that next week somebody said something, I forget what it was, but really offensive. And I just literally didn't care. And it was one of the first times I experienced that, where somebody was over the top, disrespectful, hurtful, unfair, publicly shaming, and it was like water off a duck's back. I just didn't care. And you can probably, if you've ever been in love, you probably know that feeling. You're so overwhelmed with joy. I mean, especially me, this dream girl of mine said she loved me. It's like, who cares what some idiot says about me in a cafeteria? And though every love except God's is fallible, you know, every person you love will let you down from time to time. They will absolutely hurt you from time to time. If we can have that same kind of response in life, that God, the creator of the universe, adores us, that you really are, that anyone who touches you touches the apple of God's eye, that you're his beloved sons and daughters, that he would do anything, including send his only begotten son in place of you. He would do anything for you to go to heaven, to know him, to be with him. He thinks about you. He watches you. He's involved in your life. To know that, and not just know it here, but to believe it in your heart, in your guts, well, that gives you a sort of strength, resilience, and more importantly, a tranquility, peace of mind, and joy in life that always leads to holiness. That's why we teach morals, but we also teach this, because God's love is where the power to be a good person comes from. It doesn't come from trying harder. It comes from the confidence that even when I mess up, even when people put me down, even when people reject me or say things about me, I can just let it go because the King of Kings, the Lord of Lords, the Master of the universe, well, I am his beloved. And you are. You're his beloved, and he'll never let you go. Isn't that good news? And because of that, you can let go of reputation management. And I am convinced that in our modern world, the number one thing disrupting people's peace of mind, tranquility, serenity, the kind that leads to holiness, is reputation management. Reputation management destroys our peace of mind. It is not worth it. Can I get an amen from people? Look, first of all, every preacher is preaching to a mirror. This is a sermon for Bobby Shuler, okay? I can tell you that when I am concerned about managing how people think about me, what they say about me, what they see about me, I lose something in my soul, and so do you. You lose power, you lose tranquility, you lose intelligence, you lose a lot, and it's not worth it. Today, we can let go of our need for approval, of our need to prove ourselves to others, and just let it go to God and live our lives to please him. There is nothing like getting true approval from God. To meditate on the idea that God is saying good things. That God sees the things you do in secret. He sees all the good and all the evil, and he still loves you. And we just can trust that when we do good, look, in general, no matter what do we do, good or evil, it comes around. If you've done something rotten, just tell someone and apologize. Just get it at the root. And if you're doing good and nobody is noticing, just trust that it's going to come around. It will. It will. It always does. It's going to come around in your relationships, in your business. And can we all just say that we cannot hide our lives from our kids? We can't hide our lives from our colleagues. And we can't hide our lives from our friends. If you do good for others, whether they say it or not, they see it. And if you do evil, they see it. So trust that what we do will have a lasting impact on eternity. And don't worry about getting credit or being insulted or being disrespected or put down. Let it go. Live your life for the approval of the Lord. And I promise you will have one of the most joyful lives. And people will think, what can I do to be like her? What can I do to be like him? Jesus gives us this wisdom that we shouldn't build our lives for the approval of others. We should build our lives for the approval of God. And if we do that, we're going to do really well in life. In Luke chapter 14, as I read earlier, Jesus is at this house of a prominent Pharisee. And this is really important because in Jesus' day, there was almost this caste system in place where the rabbis and the religious leaders, they were like the highest, they belonged the most, they were most respected and loved. Then you had these other people, they were outcasts. And then you kind of have these people in the middle trying to like get closer to the people in power. And so Jesus is invited to this feast. And it's at the house of this prominent, famous Pharisee. And it was in that space that Jesus asked. Somebody came in, it was the Sabbath, and they asked Jesus for healing. And he just turns to these religious folks and he asks them, hey, is it okay to heal on the Sabbath? What do you say? And nobody says anything. Why? Because they want to get the approval of this prominent, famous Pharisee. Jesus heals the guy. A miracle, right in their midst, right in front of all of them. And guess what they say? Nothing. They're not interested in what God is doing. They're not interested on whether or not it's okay to heal or not heal on the Sabbath. They're interested in one thing, the opinion of the host, this prominent, famous, wealthy guy. And so everybody now, so Jesus sees this, he's like, this is amazing. A room full of religious people that claim to love the Lord, they just don't even care. A miracle, they just don't care. And he's watching, and all these guys are vying to get close to this person of power, get in, you know, get his number, get his digits, maybe get a follow back on Twitter. Jesus says to them, look, when someone invites you to a wedding feast, do not take the place of honor, for a person more distinguished than you may have been invited. If so, the host who invited both of you will come and say to you, give this person your seat. Then, humiliated, you will have to take the least important place. But when you're invited, take the lowest place so that when your host comes up, he will say to you, friend, move up to a better place. Then you will be honored in the presence of all the other guests. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. God lays low those who exalt themselves, and God raises up those who humble themselves. It is law. When nobody else sees the good you do, when nobody else exalts you, I promise you, God will be the host of that banquet, who will come to you sitting at the foot of that table and will say, friend of mine, come sit next to me. And he will honor you in the presence of your enemies. He will honor you in the presence of your colleagues and your friends. What you do in secret is the most powerful thing you do. What you say in secret is the truest thing you believe. And when it's in secret, only one other person other than you sees it, and it's the Lord. And he rewards the good that you do in secret. He does. When you do good in secret, there's a part of me that almost wants to do good in secret and hopes nobody notices, because I have seen what God does to people like that. He blesses them. He pours out favor. He opens opportunity. It always, always comes around. That's why Jesus said, everything that is whispered in the rooms will be shouted from the rooftops. That's a scary thing, isn't it? So believe that what you do in secret is seen by God, and when there are good things, man, he is going to pour out blessing on that. What you say in secret, it's the most true. Like, if I say to you, man, I love you, but in secret I'm like, man, I hate that guy. Which one's more true? What happens in secret is what's most powerful. So when you do things in secret, good or ill, it's like planting a seed in the ground. It will take root. It will spring up. So if you mess up, just confess it to a loving friend, receive grace. And when you do good and nobody recognizes, let it go. And I'll just finish with this. I came up with some practical things that when it comes to letting go of reputation management, I promise you, if you do these five things, you are going to be one of the most joyful, happy people anybody knows. Are you ready? If you want, you can pull out your camera and take pictures of this. Look, can we just begin by saying the people we love the most hurt us the most? And that's okay. If we put these things into practice, we will grow as such joyful people with serenity of mind and peace of mind. The first thing Paul says when he talks about the characteristics of love, the first thing he says is, love is patient. Don't leap to judgment. You know, there's this temptation that especially when we are feeling stressed and angry and not appreciated enough, we jump to judge, to point the finger, to say, you did this. Don't do that. Let it go. And remember, the soul, take a second to just listen. The soul is fragile. It is very fragile. And the toughest person you know is tenderhearted. In fact, very often the toughest people you know are some of the most tender-hearted people. One reason they're so tough is because they've experienced so much emotional pain. I've learned this to be true, very, very true of a lot of men too, that you can't just, though they may stonewall you and act like it's no big deal, it hurts. Don't judge. Don't leap to judgment. Leap to understanding before you judge. Number two, and this is true in teams especially, or in, you know, anytime there's a something like that, do your best to take the blame and give the credit. So a lot of times when as a team, the team deserves the credit or the blame, but if you can take the blame for your part in the failure of a team and give away the credit of the team's success to your team members, you are going to be, people are going to trust you, appreciate you, and they're going to take a lot of blame, and they're going to give you a lot of credit. And you're going to create a much more healthy environment than where everybody's vying for recognition. Number three, don't one-up people. Encourage people. This is a major temptation for especially leaders. I remember when I was, not long ago, a few months ago, I was in a gathering of really important people for this big event, and it was one of these like black tie type things, and I was at this table, and I was invited to sit with a really prominent pastor. Everybody in this room would know this person, and we're sitting there, and there's about 10 people sitting around this table, and I watched as this guy I respect so much and still respect so much was sitting there one-upping everybody. Some guy would say, we had 1,000 people show up at our event. You go, oh, that's interesting. I had 100,000 people show up to an event I recently did. Da, 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 da. And then somebody else would say, you know, I've been to Israel 5 times. Goes, oh, that's interesting. I've been to Israel 20 times. And in this moment, I was feeling so awkward around him and thinking, what a missed opportunity that if this guy said, wow, what was Israel like? Or said, wow, congratulations on such a big event, encouraging people. Instead, there was no malice in it. I watched as he was one-upping people, and I left that dinner with kind of a bad taste in my mouth for this guy. About a week later, something's going on, and I'm meeting with another pastor, and I noticed I one-upped him. He was talking about his music program, and I was like, well, my music program, and I love you guys, you know. And it was like the Holy Spirit brought it to my mind, and I was like, oh my gosh, I do the same thing. So much of that is coming from, you know, to be it personal, you know, I want to be a respected pastor. I want to do well. I want to, you know, but so all of us, we have our journeys in which we need to let go of that stuff and recognize that for eternity, it's so much better to encourage others rather than to vie for our place at the table. It's so much better to give up our seat to others rather than to vie for that seat of honor. Never one-up people. Always encourage people. Let other people one-up you. Number four, if it hurts, say so, but don't hit back. If it hurts, say so, but don't hit back. This is something we have to learn, is that it does hurt, right? And so our response very often is power, fight back, but don't do that. Will you do that? Well, you said this. Well, you did this to me. Well, you forgot that. Well, you, right? No. There is something powerful that when you're on the other side of that and you do something hurtful and someone doesn't hit back, but instead they go, that really hurts. And then there's that awkward silence. That's so good for both people. To even say something, that really hurts, and that's not you. That's not you. I think really makes a big difference. And finally, and this is the last one, number five, pray for your competitors. Now, Jesus teaches us to love our enemies. He says, everybody loves people that love them. Everybody greets people that greets them. Everybody honors people that honors them. But what is it like? But it's special. It's special if you pray for those who hate you, if you love those who are your enemies. I know a lot of you listening, you're like, Bobby, I don't have any enemies. And I want to say to you that in our modern world, most of us don't have like enemies, but we have competitors. Pray for your competitors. Pray for the people you're jealous of. Pray for the people that are doing better than you. Pray for the people that are succeeding in ways that you're succeeding. And pray that they succeed. Pray that they thrive. Pray that they get the things you want in life. And watch how that frees your soul of a toxic poison that is keeping your mind spinning its wheels, worried all the time. You begin to train yourself to walk in the easy rhythms of grace. And you let go of having to manage what people think about you. You just live for God's approval. And you'll be given such an amazing gift, a tranquility and serenity of mind. Amen? Lord, we ask for this in Jesus' name. We love you. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Vrienden van Hour of Power, soms worden we verrast door kwekers met een nieuwe variëteit bloemen. Dit is de Corelli Delft Blue. Er zijn er nog maar een paar van, dus ik ben ongelooflijk blij dat ik ertussen zit. En geen bloem is hetzelfde. Elke bloem is uniek. En zo zijn we ook als mensen. Elk mens is uniek geschapen. En dat is wonderlijk. En daarover spreekt Tony Campolo volgende week. Je kent het wel, die bezielde dominee die zo fantastisch kan spreken. Ik neem afscheid, maar ik vertel ook dat volgende week mijn gast Arjen Hulsberger zal zijn. Hij was een bekende advocaat, die ging voor geld en macht. En nu gaat het bij hem om rijst en liefde. Met liefde vertel ik ook dat we natuurlijk over een paar maanden het tournee hebben van het koor van Hour of Power. Alle informatie staat op onze website. Er is heel veel belangstelling voor, dus ik hoop vele duizenden Hour of Power kijkers met het team van Hour of Power te mogen begroeten. Een hele fijne zondag toegewenst. En net als deze bloem geliefd is, ben jij dat ook en bent u dat ook.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.